Goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier vanmorgen met zoveel samen mogen komen in de wonderbare naam van de Heer Jezus. En we geloven met elkaar in de soevereiniteit van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat we geloven dat God elk leven leidt. Dus wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, we geloven dat God het zo geleid hebt dat u vanmorgen hier zit in de gemeente De Rots te Middelharnis. En als ik zo van de zijkant eens even de zaal overzie, dan zie ik heel veel verschillende soorten mens. Ik zie mensen die hier in overgave zingen. Soms met de hand in de lucht. Ik zie mensen staan. Ik zie mensen die misschien te gast zijn en het niet gewend zijn. Maar toch wel geïnteresseerd kijken en luisteren. Ik zie hier mensen die hier met de armen over elkaar eigenlijk zitten. Van ja, ik zit hier wel, maar wat doe ik hier eigenlijk? Misschien ben je helemaal niet bij het geloof opgevoed en kom je uit de wereld, om het zo maar te zeggen. Misschien ben je evangelisch of misschien ben je reformatorisch. Ik zie hier allerlei soorten mensen zitten. Nou, ik kom zelf ook uit de reformatorische hoek, om het zo maar te zeggen. Met psalmen alleen, misschien ben je de liederen helemaal niet gewend. Maar één ding hebben we met elkaar vanmorgen gehoord in de liederen. Dat er een ogenblik komt dat elke knie zich voor God zal buigen. Iedereen die hier is zal eenmaal voor Jezus buigen. En we leven met elkaar in hele cruciale tijden. Je hoeft daar niet voor naar de televisie te kijken, maar alles wat we horen om ons heen. De Bijbel zegt dat Jezus spoedig terugkomt. Als we de profeten lezen, dan heeft God gezegd dat hij van over heel de wereld zijn volk thuis zal brengen. In het land wat een moeras was, een wildernis was. En ze hebben er na 1948 heeft het volk Israël een land gekregen. En de Bijbel zegt dat vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Jeruzalem een lastige steen zal worden voor alle volk. En we zien het nu, hè, de publieke opinie die keert zich tegen Israël en het woord heeft het voorzegd. De Bijbel heeft het gezegd dat vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus zullen er zijn pestilentieën, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen. Dat alles heeft God voorzegd in zijn woord. En nou geloven we dat God jou hier gebracht hebt, omdat hij niet wil dat jij, dat u verloren gaat. Maar dat u tot uw bestemming komt en dat u gaat leven voor God. Zodat je niet straks je knie moet en zal buigen terwijl je dat niet hier op aarde hebt gedaan. En ik heb vanmorgen echt een boodschap voor jou, voor jullie allemaal, een indringende boodschap. Dus misschien ken je het evangelie niet. Luister vanmorgen. God verlangt ernaar om vanmorgen bij jouw hart uit te komen. Want het is niet, je bent niet raar, om het zo maar te zeggen, als je Jezus gaat volgen. Waarom niet? Nou, we gaan het vanmorgen hebben over de andere kant van het kruis. Ik ga straks meer uit de Bijbel lezen. Maar vorige week had ik een avond in Haringsveld-Giessendam. En daar ontmoette ik aan het einde van de dienst twee jonge meiden. En ze zeiden, noem ons maar wappies. In coronatijd waren wij wappies. Wij zaten in het New Age. En we waren volop op zoek naar vrede, geluk, de waarheid. En het bevredigde ons niet. De antwoorden die we in het New Age kregen, bevredigden ons niet. De een die kwam uit de wereld, niet met God opgevoed, maar op zoek naar de waarheid. De ander kwam notabene uit de gereformeerde gemeente, hier niet ver vandaan. Helemaal het New Age ingegaan en toch niet bevredigend. En beide hebben ze Jezus gevonden. De ware Jezus. En wat zeiden ze aan het eind van het gesprek? Er is in coronatijd in de New Age wereld... is er een herleving, een opwekking geweest... onder de aanhangers van het New Age. Maar... velen hebben een karikatuur van Jezus aangenomen. Een Jezus wat uiteindelijk niet de Jezus van de Bijbel is. Een lieve Jezus. Een mooie Jezus. Maar een Jezus zonder het kruis. Zonder het lam. Ja, je kan het niet goed op dit plaatje zien, maar... een karikatuur van Jezus. Nou, even nog twee weken of ervoor. Ik stond op de reformatorische gezinsbeurs. De familiedag. Voor Platform Hart voor het Gezin. En daar liepen de zogenaamde refo's waar ik me ook echt mee verbonden voel. En als ik met deze mensen over het evangelie ging spreken... hadden ze ook een karikatuur van Jezus... hadden ze ook hun eigen gedachten over God. Eigenlijk is het onbereikbaar om een kind van God te worden. Het is heel erg moeilijk om zeker te weten dat je ooit behouden kan worden. Het is maar een enkeling die uiteindelijk weet dat ze zonden vergeven zijn. Dus of je nou uit de wereld komt of uit de reformatorische gezinten, waar we ook vandaan komen... wij moeten op zoek met elkaar naar de ware Jezus. En wat zegt de Bijbel daarover? Nou, ik wil met jullie een stukje lezen uit 2 Korinthe 5. En daar gaat de preek dan ook vanmorgen over die ware Jezus. En er staat in 2 Korinthe 5 vers 11, ik ga niet alles lezen, ik zal het even noemen. Nu wij dus deze vrees, de Statenvertaling zegt, deze schrik voor de Here kennen... bewegen wij de mensen tot het geloof. Er staat in het Grieks, overtuigen wij de mensen tot het geloof. Vers 14, want de liefde, de zelfopofferende liefde van Christus, dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn alle gestorven zijn. En nou krijgen we het evangelie in de notendop. En hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Opdat, met het doel dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Vers 20. Wij zijn dan gezanten, ambassadeurs, namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u, ook vanmorgen, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de schrift lezen. We gaan het vanmorgen hebben over de andere kant van het kruis. En ik heb gezegd, hè, het gaat erom dat wij de ware Jezus volgen. Want in de Bijbel staat in 2 Korinthe 11, maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangt hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. En in die tijd leven wij, gemeente, broeders en zusters, vrienden, belangstellenden. In een tijd leven wij waarin er een andere geest waait door deze wereld. Ook in kerken. Waardoor er uiteindelijk, doordat er een andere geest waait, er ook een andere evangelie geleerd wordt. En dat is eigenlijk... een boodschap dat jij een ticket kan krijgen naar de hemel. Als je Jezus volgt, maar waar je gewoon zelf je eigen leven kan blijven leven. En dat is niet de ware Jezus, want de ware Jezus die leert ons altijd God gericht te worden en dat we minder op onszelf gericht zijn. Want wat heeft de duivel gedaan? De duivel die heeft al in het paradijs ingefluisterd, is het wel dat God gezegd heeft? En uiteindelijk heeft de duivel Adam en Eva, in plaats van dat ze op God gericht werden, hebben ze hun eigen belangen gezocht. Hebben ze zichzelf gezocht. En dat is de wereld waarin wij leven, waar de mens bezig is met leven voor zichzelf. Nou gaat het even fout. Dat het weer het verkeerde knopje. In de Tweede Wereldoorlog was daar Hitler, die in de naam van God en van de Bijbel Joden vergasten in de gaskamers. De soldaten die hadden op de koppelriemen staan, God met ons. God met ons. In de naam van God dachten ze een goede strijd te strijden. En de hele samenleving in Duitsland ging daarin mee. Allemaal in de naam van christendom en religie. En er was één man die een tegendraadse boodschap had. Dietrich Bonhoeffer, die uiteindelijk vermoord is door de Duitsers. Maar wat zei hij? Hij zegt, wat jullie leren, dat is goedkope genade. En goedkope genade is de doodsvijand van de kerk. Genade als een grabbelton. Genade die ons alles schenkt, maar ons niets mag kosten. En ik vrees dat heel veel preken die goedkope genade vertegenwoordigen. Goedkope genade wil zeggen, ja, God houdt van jou en God heeft je lief en hij wil je naar de hemel brengen en neem Jezus aan. Je mag komen zoals je bent en je mag blijven wie je bent. En dat is niet het ware evangelie. Want de Bijbel leert ons dat we inderdaad vanmorgen mogen komen zoals we zijn. Wat je ook op je kerfstok hebt, wat de zwarte bladzijden ook van je leven zijn. Wie je ook bent, je bent vanmorgen welkom bij de Heer Jezus. Maar als je hem aanvaardt, als je je vertrouwen op hem gaat stellen, wordt hij wel de baas van je leven, de kurios van je leven. Hij krijgt het voor het zeggen. Je kan dus niet blijven wie je bent. Want hij verlangt erna om met zijn geest in jou te komen wonen, om jouw leven te vernieuwen, elke dag weer opnieuw. Nou, misschien zit je hier vanmorgen, van de week had ik een heel aangrijpend gesprek. Ik kan niet te veel in detail treden, maar het gaat over iemand die heel rechts uit een kerk kwam, uit de Bijbelbelt. Rechtser dan rechts, om het zo maar te zeggen. Heel behoudend. De zwaarste kerk, zou je kunnen zeggen, van Nederland. En die vertelde dat hun vader op sterven lag en dat hij zijn kinderen vertelde, ik ga een spuit nemen, ik heb vroeging, voor mij is er geen hoop meer, ik weet dat ik naar de hel ga. En ze hebben de ouderling erbij geroepen en ze zei tegen die ouderling, wat je er ook voor zegt, ik ga het gewoon doen, ik weet dat het voor mij te laat is. Voor mij kan het niet meer. Verschrikkelijk dat er mensen zijn die denken dat er geen hoop meer is. Maar ik zeg vanmorgen, wat je ook gedaan hebt, welke fouten je ook gemaakt hebt, bij God is genade, is vergeving. Als wij onze zonde belijden aan de voet van het kruis, dan kunnen wij bij God opnieuw beginnen. Want hier staat het, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dat is het wonder, dat is het mooie van de blijde boodschap, hè? Van het goede nieuws. Bij God kan je opnieuw beginnen. Er is hoop. Nou, Dietrich Bonhoeffer die zegt, nee, goedkope genade is een grabbelton. Het kost je eigenlijk niets, hè, want grabbelen op een rommelmarkt in een grabbelton, ja, dat is 10 cent of vroeger was het een kwartje. Nou ja, het kost je niets. Maar uiteindelijk, laat me zeggen, zou je hetzelfde dan kunnen blijven? Hè? Van, ja, je kan naar de hemel gaan, maar je leeft voor de rest van je leven voor jezelf. Nou, Dietrich Bonhoeffer die moest het met de dood bekopen toen hij dat leerde. Nou, Paulus die zegt hier in deze tekst vanmorgen, en vers 15, Jezus is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Paulus die komt hier in Korinthe, nou ja, het huidige Griekenland. Hij brengt daar in een heidense stad het evangelie met knikkende knieën, met vrees en beven. Dat is een hele grote tempel stond daar met tempelprostituees. 1000 tempelprostituees waar je gratis gebruik van kon maken. Notabene, we hebben het wel eens over een onreine tijd waarin we leven, maar dat was toen niet veel anders. En in die heidense stad komt Paulus met een boodschap over Jezus en het kruis. Maar Gods geest komt daarin mee. En ook vanmorgen is dit de werkplaats van de Heilige Geest. Gods geest, die kan zomaar ineens je ogen openen dat je zegt, en nou zie ik het waar het werkelijk om gaat in mijn leven. Nou begrijp ik het evangelie. Paulus die bracht daar de boodschap en hij zegt, er is er één voor allen gestorven. Waarom bracht hij die boodschap? Nou, in die gemeente van Korinthe waren heel veel problemen. Ik heb het al gezegd, seksuele onreinheid. Maar in die gemeente waren ook, dat was ook liefdeloosheid. De geestesgaven functioneerden, 1 Korinthe 11, maar in 1 Korinthe 13 zegt hij uiteindelijk, maar je kan al die gaven hebben, je kan activiteit in de gemeente hebben, maar als je de liefde niet hebt, dan heb je niets. En er was nogal geroddel over elkaar. En slecht spreken en ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Cephas. Mag ik het even toepassen vanmorgen? Ik ga liever naar de gereformeerde gemeente. Ik ga liever naar de evangelische gemeente De Rots. En ik geloof dat daar de waarheid verkondigd wordt en niet bij jullie. Nee, maar ik ben Pinkster. Nee, maar ik ben hervormd. Ik ben PKN. En is Christus dan gedeeld? Zegt Paulus in 1 Korinthe 1, vers 11. Is Christus dan gedeeld? Het lichaam van Christus is toch één? Kijk, over de smaak kunnen we vanmorgen verschillen. Misschien heb je liever een orgel in plaats van een band. Maar we geloven toch straks dat er in de hemel geen kerkverbanden meer zijn? In de hemel is er toch één volk van God? Dan vallen toch kerkmuren weg? Het is eigenlijk heel vleeselijk om in kerkmuren te denken. Ik vind het prima, hè? Ik kan ermee leven dat de een hier zit en de ander daar zit. Maar laten we dan elkaar niet afmaken, laten we elkaar niet verbijten. Nou, dat deden ze in de gemeente van Korinthe, in de gemeente. Ja, hoe ga je dat nou veranderen? Hoe ga je nou die verdeeldheid, die seksuele onreinheid, het woord porneia wordt er gebruikt, pornografie. Nou, hoeveel zijn er vandaag de dag niet verslaafd aan pornografie? Als seksuele onreinheid leven in overspel. De reclames van Second Love langs de weg. Dat je er een schatje op nahoudt naast je eigen vrouw of man. Het is toch verschrikkelijk dat wij in zo'n samenleving leven. Nou, toen was het niet anders. Lieve help, hoe ga je dat nou veranderen in de gemeente? Hoe ga je nou het denken van de mensen veranderen, dat die dingen uit hun leven verdwijnen? Nou, wij zouden vandaag de dag allerlei samenkomsten misschien organiseren. We zouden misschien zeggen, ga naar de christelijke boekhandel en koop daar een 10-stappenplan tot en ik noem maar wat. Paulus die houdt het gewoon heel erg bij de kern. Hij zegt, ik wens niets anders te prediken dan Jezus Christus de gekruisigde. Dat is wat, hè? De boodschap van het kruis, daar is Paulus zo van overtuigd dat als de boodschap van het kruis verkondigd wordt, gaan levens compleet over de kop worden getransformeerd. Gods geest zal mensenlevens veranderen door de boodschap van het kruis. Nou, wat is daar zo bijzonder aan? Ik heb mij voorgenomen niets te weten dan Jezus Christus de gekruisigde. Nou, misschien ben ik het niet helemaal gewend, zo'n plaatje. Vergeef het me dan. Maar ik wil vanmorgen het evangelie uitleggen. Het feit dat de Heer Jezus Christus, die al vanaf Genesis aangekondigd is, er moest een lam geslacht worden in het paradijs, want Adam en Eva konden niet voor God bestaan met hun vijgenboombladeren, met hun eigen gerechtigheid. Dus er moest een lam geslacht worden en ze moesten de huid van een lam aandoen om uiteindelijk voor God te kunnen staan. Dus er moest bloed vloeien. En heel de Oude Testament, in de tempeldienst, daar waar de dieren werden geslacht, waar de lammetjes werden geslacht, dat bloed, dat wees al heen naar de middelaar, de Heer Jezus, die komen zou om het recht te maken tussen een heilig God en een verloren zondaar. Het feit dat 2000 jaar geleden Jezus moest sterven aan het kruis, luister goed, betekent hoe groot de nood is in ons natuurlijke leven. Wij hebben namelijk een zondeprobleem. Wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, zegt Romeinen 3. Daar moeten we vanmorgen ook over spreken. Wij hebben allemaal een zondig hart wat gericht is op ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En daar moeten we vergeving voor ontvangen. Het moet recht worden tussen God en onze ziel. Heb jij al vrede met God? Hebt u al vergeving van zonde ontvangen in uw leven? Johannes de Doper die riep het uit. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. 2000 jaar geleden is er een wonder gebeurd. Kijk, toen ik op die gezinsbeurt liep, die familiedagen, die reformatorische familiedagen, ja, dan hoor je het regelmatig. Ja, maar er moet een wonder in het leven van een mens gebeuren. Kent u dat? Er moet een wonder in het leven van een mens gebeuren. Maar weet je wat ik vanmorgen zeg? Het wonder is gebeurd 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden heeft God zijn zoon geofferd aan het kruis. Want wat staat er in vers 21? Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, tot zondebok gemaakt. Dus wat is er 2000 jaar geleden gebeurd? God heeft de zonde van de wereld aan zijn zoon toegerekend. Hij heeft ze op Jezus gelegd. Op Golgotha is God in Christus met de wereld verzoend. En nou mag ik vanmorgen als een ambassadeur van God zeggen, ik smeek je namens Christus, laat je met God verzoenen. Geef je leven vanmorgen aan hem over. Want hij heeft voor jouw zonde betaald. En zolang jij voor jezelf blijft leven en je eigen ego blijft dienen, rust die zonde nog steeds op jouw schouders. En als je dan plotseling sterft en voor die heilige God moet verschijnen, sta je echt met een mond vol tanden. Dan moet je echt door de knieën. Dat wil zeggen, dan is het te laat. Dan is het te laat. Ja, laat het vanmorgen duidelijk zijn. Er is niet een soort tweede kans theorie. Er is vanmorgen, vandaag is het de dag van zaligheid. Morgen kan het te laat zijn. En Jezus nodigt ons. En hij zegt vanmorgen, ik heb mijn leven voor jou gegeven. Hij riep aan het kruis, het is volbracht. De prijs die is betaald. En ik zeg vanmorgen, als een gezant, als een ambassadeur, laat je met God verzoenen. Nou, wat gebeurt er nou als we dat doen? Nou ja, even nog we moeten dus onszelf toevertrouwen. In het Oude Testament werden die lammeren werden geslacht. En dan kwam je bij de priester. En dan had je je lammetje uit de kudde genomen. Dus je had gezondigd. Je had bijvoorbeeld iets gestolen van iemand anders. En dan moest je dus naar de tempel gaan. En dan moest je een bok meenemen of een lammetje meenemen. En dan ging je dan met je touwtje. En dan kwam je daar aan. En dan kwam je er bij de priester. En dan moest jij je hand op de kop van het lam leggen. En dan zei die priester, nou zeg maar, wat heb je op je kerfstok? Wat heb je gedaan? Ja, ik heb iets gestolen van de buurman. Nou ja, vult het maar voor jezelf in, hè, als Gods geest vanmorgen jou van zonde overtuigt. Wat zou jij dan belijden? Wat zou u dan belijden? Maar dat betekent eigenlijk die handoplegging, je identificeert je met de plaatsvervanger. Want eigenlijk had die man, die had daar op het altaar gedood moeten worden. Wij moeten vanwege de zonde van nature sterven. Wij kunnen niet voor God bestaan. We hebben de eeuwige dood verdiend. We hebben de hel verdiend. Maar nou is het genade van God dat hij zijn zoon heeft gegeven, het lam van God. En nou moeten wij onszelf aan de Heer Jezus toevertrouwen. Dat wil zeggen, ons vertrouwen op hem stellen. Wij moeten onze zonde belijden voor God. En indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat lam moest sterven terwijl ik het had verdiend. Nou, vertrouwen. Mijn vraag vanmorgen is, voordat we verder gaan. Heb jij je vertrouwen al op de Heer Jezus gesteld? Ben jij al een keer op de knieën gegaan en zegt, Heer, ik begrijp niet veel van het evangelie, maar één ding weet ik heb gezondigd. En ik mis vrede in mijn leven, ik mis vreugde in mijn leven. Heer, ik heb gezondigd en Heer, ik wil u danken voor het offer dat u aan het kruis hebt gebracht. Kijk, ik ben opgevoed met bid maar elke dag om een nieuw hart. Bid maar veel om bekering. Misschien ben je ook zo opgevoed. Maar ga nou eens de Bijbel bestuderen. Wat zegt de Bijbel? God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God wil niet. God wil u een nieuw hart schenken. God wil dat jij je bekeert. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wedergeboorte, ja, dat is wat God moet doen. Die nieuwe schepping, dat kunnen wij niet. Dat doet God door zijn geest. Maar wij moeten wel reageren op het evangelie. Wij moeten ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. En ik heb het meegemaakt. Ik heb veel op mannenconferenties gesproken. Dat er mensen waren uit bijvoorbeeld de hervormde gemeente. Ja, maar ik ben een verbondskind en ik ben gedoopt. En ja, daarom ga ik naar de hemel. Maar de doop redt ons niet. Ook de volwassen doop redt ons niet. Ik ben met met Leen op de trap. In Lunteren ben ik op de knieën gegaan. En hij heeft daar op de trap zijn zonde beleden. En hij heeft gezegd, Heere, ik dank u voor het offer dat u gebracht hebt. En op hetzelfde moment kreeg hij vrede met God. En wandelt hij als vrachtwagenchauffeur tot eer van de Heere en getuigt hij overal waar hij komt. Ook verbondskinderen moeten gered worden en zijn vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Moet ook Jezus aannemen. Nou, daartoe roept het evangelie ons op. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan word je een nieuwe schepping. Nu wij deze vrees voor de Heer bekennen, bewegen wij de mensen tot geloof. Bewegen wij de mensen om te vertrouwen. Vertrouwen op de Heer Jezus. En wanneer je dat doet, wat gebeurt er dan? Dan word je een nieuwe schepping. En je ontvangt een nieuw leven. Je ontvangt de mantel van gerechtigheid. En dat is nou zo'n blijde boodschap. Hè? Dat is zo fantastisch. Wat je ook gedaan hebt. Wie je ook bent, waar je nu ook nog mee worstelt. Misschien worstel je nog met een verslaving. Maar of je nou een verslaving hebt of niet. Je mag komen zoals je bent. En op het moment dat je de Heer Jezus dankt, omkleedt hij jou met een wit kleed. En ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. Hij kijkt door jou met de ogen van door de ogen van de Heer Jezus. Colossense 2 vers 10. U bent volmaakt in hem. Oh. Nou, dat is wel heel makkelijk evangelie. Je had het over goedkope genade. Nee, ik heb het toch gezegd, je kan niet blijven wie je bent. Je mag komen wie je bent. Hij omkleedt je met een nieuw kleed, met de mantel van gerechtigheid. En hij ziet je aan als een nieuwe schepping. En dan begint de wandel met God. Dan begint het discipelschap. En dan kom ik ook bij de kern van mijn betoog van vanmorgen. Dan gaat God wat doen in ons leven, want wij kunnen niet meer voor onszelf blijven leven. Want kijk, wat staat er in 2 Korinthe 5 vers 15? Hij is voor allen gestorven. Ja, maar, nee, wat staat er? Hij is voor allen gestorven. Niemand vanmorgen kan zeggen, nee, niet voor mij. Die allen, daar hoor ook jij bij. En de oproep van morgen is, kom tot hem en leef. O, leef niet verder door in je eigen leventje. Leef niet door, je bent op de brede weg naar de eeuwige ondergang. Want er is echt een leven naar de dood. Of je het wil geloven of niet, er is een leven naar de dood. Er zijn mensen geweest die schijndood zijn geweest, of hoe moet ik het zeggen, maar die hebben getuigd, er is echt na dit leven een leven. Je kan het wegdrukken, je kan het... Er is leven na de dood. En vanmorgen is het... Leef niet verder op die brede weg. Kom naar Jezus en leef. Maar nu heb ik ook vanmorgen een andere boodschap. Want zoals een munt twee kanten heeft... Zo heeft het evangelie ook twee kanten. Want lees maar wat hier staat. Opdat zij die leven... niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus wat is nou de boodschap van morgen ook? Kom naar Jezus en sterf. Kom naar Jezus en sterf. Kom naar Jezus en sterf aan je ego. Aan je ikgerichte leven. Aan een leven wat voortdurend bezig is met je eigen pleziertjes en met je eigen dingen. En daarom gaat het misschien wel zo moeilijk in je huwelijk. Want je bent allemaal met jezelf bezig. En daarom gaat het misschien wel moeilijk op je werkplek. Want je bent allemaal voor jezelf bezig. Je vindt het heel moeilijk om met een dienstbare houding er voor de ander te zijn. Jij wil dat anderen jou als koning dienen. Maar dat is niet wat Jezus ons geleerd heeft. Jezus heeft ons geleerd dat als wij zijn discipelen worden, dat we leren dienen. Vanmorgen hebben wij heel veel het woordje liefde gehoord, ook in de gebeden. Dat onze kinderen liefde nodig hebben. De wereld heeft liefde nodig. Kunnen we dat vanuit onszelf geven? Echt niet. Als wij de liefde van God niet ontvangen, dan gaat het ook in de opvoeding van de kinderen ook alleen maar om onszelf. Als we moe thuis komen, dan moeten de kinderen hun mond houden, want jij hebt even rust nodig. Als je op vakantie gaat en de kinderen zijn vervelig, ja, vervelend, ja, maar we gaan toch op vakantie en ik heb toch ook vakantie nodig, alsjeblieft, ga maar even. We zijn zo met onszelf bezig. Ons hele leven zijn we met onszelf bezig. Of Jezus moet in ons leven komen. En die zelfopofferende liefde, zelfopoffering. Die zelfopofferende liefde wordt in ons hart uitgestort. Ja, kijk, met die liefde kan ik mijn kinderen lief hebben. Van nature kan ik mijn kinderen niet lief hebben. Dat wil zeggen natuurlijk, ik kan ze wel wat liefde meegeven. Maar het is niet de liefde die onze kinderen nodig hebben. Ze hebben de liefde van God nodig. De liefde van de Heer Jezus Christus nodig. Dus als wij tot geloof komen, dan gaat dit plaatje ook voor ons leven. Want hier hangt niet de Heer Jezus, maar daar hangt jij. En daar hangt u. Romeinen 6. Dit wetend dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Dat is een heel diep woord is dat. Hè? Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Leven voor hem. Lieve broeders en zusters, ik heb dit voor 10 jaar niet begrepen. Als kind van God, als gelovige, heb ik dit niet begrepen. En weet je, ik ga vanmorgen iets vertellen hoe dat in mijn leven is veranderd. Dan gaan we ook een beetje naar de afronding toe. Maar ik heb het 10 jaar niet begrepen. We hadden een Bijbelstudie op zaterdagmorgen 6:30. We hebben in de Albertse Waard voor misschien wel 10 jaar hebben we gebeden voor opwekking. En we kwamen bij elkaar en we gingen op de knieën. En gingen we beden om opwekking in de Albertse Waard rond het jaar 2000. En op een morgen kwam daar iemand uit India die een Bijbelstudie gaf over Romeinen 6. Dr. P.P. Job. Hij kwam voor de Stichting Ondergrondse Kerk naar Nederland. En hij vertelde het volgende. Het is vanmorgen, voor mij was het een ongebruikelijk voorbeeld. Dus begrijp me even goed, want ik kom uit een traditie waar toneel en met Bijbelse geschiedenis dat not done is. Dus dat, ik was dat ook niet gewend. Maar God gebruikte het wel. Hij zegt, toen ik 12 jaar oud was, toen moesten wij met elkaar een toneelstukje uitbeelden over de kruisiging van de Heer Jezus. Dus hij zegt, een van mijn vriendjes werd er gebonden aan een kruis. En Drie andere vriendjes kregen een grote stok in hun hand. Die moesten soldaatjes spelen. En dokter Pieperjob die kreeg een cape over zich heen en die moest huilen voor het kruis. Die moest Maria nadoen. En de meester had gezegd, de gordijnen die zijn dicht en de ouders die zitten daar in de zaal. En als ik de gordijnen open doe, dan begint het toneelstukje hiermee dat een van die drie soldaatjes die moet zo doen. Spuug in het aangezicht van en dan zou het toneelstukje beginnen. Dus na die avond, de zaal zat vol, de meester doet de gordijnen open. En wat doet dat soldaatje? Die doet niet alsof, maar die spuugt, die rochelt midden in het gezicht van zijn vriendje. En die wordt zo verschrikkelijk kwaad. En die zegt, wacht maar, als ik straks van het kruis af ben, zal ik je te pakken krijgen. En toen was hij ernstig. Toen werd hij ernstig. Hij zegt, hoe vaak heb jij al achter je beeldscherm gezeten? En dat je van het kruis afkwam door toe te geven aan pornografie. Hoe vaak heb je als man misschien in de auto gereden en kwam er een billboard voorbij met schaars geklede dames en kwam je van het kruis af en zei, zo, dat is een mooie vrouw. Hoe vaak heb je in je huwelijk woordenwisselingen gehad met je man of vrouw en dat je eigenlijk denkt dat je van het kruis af kwam en ik zeg het vanmorgen even heel plat, krijg de kleren. Ik zal het je betaald zetten. Ik heb gelijk. Nee, ik heb gelijk. Van het kruis afkomen. Terwijl als je gelooft dat je een kind van God bent, dan ben je samen met Christus gekruisigd. Toen 2000 jaar geleden Jezus stierf van het kruis, ben jij met hem gestorven. En Paulus zegt, leef dan ook zo elke dag dat jij samen met Christus gekruisigd bent. Want je kan niet meer voor jezelf leven. En Paulus geloofde in deze boodschap. Weet je, er is vandaag de dag zoveel doe-het-zelf tips om van je verslaving af te komen. Zoveel doe-het-zelf tips om in eigen kracht het leven van Jezus te kopiëren. Stop er maar mee. De boodschap, de theologie, de Bijbelse theologie van het opgeven van je zelfbeschikkingsrecht. Dat is de boodschap van het kruis. De wereld om ons heen. Zelfbeschikking, ik bepaal zelf wat ik met mijn leven doe. Als ik geen baby wil, dan laat ik die baby weghalen, want ik ben baas in mijn eigen buik. En de wereld die zegt dat als ik besluit om mijn leven te beëindigen, dan neem ik een spuit en dan stop ik ermee. Het ego, het zelf van de mens ten voeten uit. Een schepper in de hemel die ons leven heeft gegeven. Wij willen zelf bepalen hoe ons leventje gaat, tot onze doodsnik toe. Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat noem ik de vergeten kant van het kruis. Een karikatuur van Jezus is eigenlijk een boodschap over Jezus zonder te beseffen wat er met ons gebeurd is aan het kruis. En dat is mijn appel vanmorgen. Als jij belijdt een kind van God te zijn, dan belijd je ook dat je met Christus gestorven bent. En dat je daarom niet meer voor jezelf kan leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat betekent dus als je tot geloof komt, dan verandert alles. Je krijgt een hele nieuwe mindset. Het kruis komt centraal te staan in je leven. Je gaat op een nieuwe manier denken. Je gaat op een nieuwe manier praten. Je gaat op een nieuwe manier leven. Je gaat op een nieuwe manier luisteren. En je gaat op een nieuwe manier kijken naar deze wereld. En wees bemoedigd vanmorgen. Dat is een proces van vallen en opstaan. We moeten heel veel leren. Dus denk nou niet dat je dat op één dag leert. Ik leer ook nog steeds. Ik heb op dit moment 4 tieners thuis. Nou, dan komen er hele andere processen in je hart openbaar, waarbij je ook moet leren te sterven aan jezelf. Maar kijk, uiteindelijk is God hiermee bezig. Wat zien we hier? We zien hier een beeldhouwer. En die beeldhouwer, die is een lam aan het toveren, of hoe zeg je dat, aan het hakken uit een blok hout. Nou, dat is heel ruw, dat blok hout. Er zit nog heel veel aan wat eraf moet gebeiteld worden. En zo is het nou ook geestelijk. Als Jezus in je leven komt wonen, als de Heilige Geest je tot een nieuwe schepping maakt, dan ben je nog een ruwe bolster. Er is nog heel veel ego en nog heel veel is op jezelf gericht. Maar God zegt, wacht maar, ik ga jou kneden als klei in de hand van de pottenbakker op je werkplek, in je huwelijk. Daarom moeten we weer opnieuw visie krijgen op het huwelijk, want de huwelijk is bij juist een uitgesproken plek waar God jou gaat vormen. Want wat is hij aan het doen, hè? Hij gaat met een beitel weghakken alles wat niet lam is. Wat niet lam is, dat hakt hij weg, zodat het lam overblijft. En dat noemen wij heiligmaking. Dat noemen wij geestelijke groei, discipelschap. God gaat wegbeitelen, God gaat weghakken alles wat niet Christus is in jouw leven. Wat niet Heer Jezus is. Nou, dat gaat ons hele leven lang door. Je komt jezelf tegen, zoals Calvijn het zei, hè? Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Je leert steeds meer God kennen in zijn heiligheid, in zijn genade, in zijn barmhartigheid. God, steeds meer eerbied voor die ontzagwekkende God. Maar tegelijkertijd zie je steeds meer, oh, wat ben ik toch egoïstisch geweest. Wat ben ik toch voor mezelf aan het leven. Heer, ik wil dat niet meer. Heer, ik wil op u gericht zijn. En als je dan weer ziet dat je zo op jezelf gericht was en dat je ja, je zonde in die verslaving en noem maar op, weet je dat je bij het kruis weer opnieuw je zonde mag belijden. Dat is de boodschap van genade. Eigenlijk heb je een pak slaag verdiend, maar God zegt, kom hier. Ik schenk je genade, ik wil het je vergeven. Dat is genade. En daartoe wil ik je oproepen en hier sluit ik mee af met deze dia. De tweezijdige boodschap van het kruis is de samenvatting van vanmorgen. Christus gaf zijn leven om jouw zonde te vergeven. Maar hij wil jou ook bevrijden van de macht van de zonde, van je eigen ik. Het kruis is van belang voor onze vergeving van zonde, het bloed, hè, maar ook tot reiniging van onze zonde. Want wat gebeurde er toen Jezus daar stierf aan het kruis? En het uitriep, het is volbracht. Toen kwam daar die soldaat en hij stak in de zijde van de Heer Jezus. En wat kwam eruit? Bloed en water. En bloed verkondigt ons vanmorgen dat er vergeving is, genade is voor de grootste zondaren. En het water leert ons, kom naar Jezus, laat je schoonwassen, laat je reinigen van al je ego, van al je zonden en verslaving. En laat de Heer Jezus in jou zichtbaar mogen worden, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Psalm 103 zegt het, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Zie je het vanmorgen, vriendschap? God die vanmorgen zijn hand uitstrekt naar jou. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij zegt vanmorgen, zullen we vrienden worden. Geef de Heere de hand, zegt Deuteronomium, en kom tot zijn heiligdom. Geef de Heere de hand. Zou je hem vanmorgen willen geven? Ja, maar wat betekent dat? Nou, dat je gewoon op de plek waar je nu zit. Ja, Heer Jezus, ik geef u mijn handen. Ik geef u mijn hand. Ik wil u leren kennen, Heer. Ik begrijp het allemaal nog niet, maar ik geef mijn leven aan u over. Zullen we voor een ogenblik stil zijn? En zo even nadenken over die vraag. Heren, we geloven in uw leiding, Heren. We geloven dat u ons allemaal hier vanmorgen hebt gebracht. En dat u opnieuw ons het evangelie, de boodschap van het kruis, hebt voorgehouden. En u wil dat wij ons leven aan u overgeven, want u hebt niet de dood van de goddelozen op het oog, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert, dat wil zeggen omdraait en leeft. U weet welke zonden er in ons leven zijn. U weet hoe we worstelen met onszelf, misschien met ons ego. En we weten niet hoe we daarvan af moeten komen, hoe we dat in ons huwelijk kunnen veranderen. U weet dat we het moeilijk vinden om te dienen. Heren, we hebben u nodig. Heren, ik bid dat u vanmorgen op dit moment, Heren, met ons zal spreken als die vraag naar ons toe komt. Geef de Heren de hand en kom tot zijn heiligdom. En ben je nou bereid vanmorgen, als je dat nog nooit eerder gedaan hebt, om te zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Vanmorgen mag je het gewoon voor de Heer belijden. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. En misschien zijn we vanmorgen tot de conclusie gekomen dat we nog zo voor onszelf leven, terwijl we kinderen van God zijn. En dat we ook dat lied weer mogen horen. Jezus, alles geef ik u. Mijn portemonnee, mijn muziek, mijn films, mijn vrije tijd, mijn agenda, mijn carrière. Alles geef ik u, want Heer, ik wil niet meer leven voor mezelf. Ik wil leven tot eer van u. O God, kom tot uw doel met een ieder van ons. Kom tot uw doel, Heer. We danken u dat we vanmorgen opnieuw van uw liefde mochten horen, Heer. En geef dat wij die hand, die uitgestrekte hand, niet weg zullen drukken. Geef dat we niet een goedkoop evangelie aan de hand zullen houden, maar een evangelie. Een radicaal evangelie, wat tot verheerlijking van God is. Vader, ik bid het u in Jezus' naam. Amen.